tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst wil ik u nogmaals herinneren aan de extra collecte voor de bouwkast die vandaag gehouden wordt. En de tweede mededeling is ook een herinnering dat de dienst op de Goede Vrijdagavond om 7:00 zal beginnen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 89 het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En daarna willen we luisteren naar het lezen van het heilig woord van God. En de schriftlezing komt deze avond tot ons vanuit het Johannesevangelie, het 19e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 37. We noemen nu Johannes 19, de versen 23 tot en met 37, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 89, het 15e vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 19, te beginnen bij het 23ste vers. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus, nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing uit dit Bijbelgedeelte. We willen vanavond stilstaan bij het zesde kruiswoord. En u vindt de schriftwoorden die wij willen overdenken dan ook in het 30ste vers van Johannes 19, het eerste gedeelte. Johannes 19, vers 30, het eerste gedeelte. En daar lezen we het woord van God en de tekst. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Tot u, o Heere, komen wij ook voor de tweede maal in deze tweede dienst op deze dag. Want tot wie anders zouden wij heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens en u wilt de woorden des eeuwigen levens laten verkondigen, ook in deze avonddienst, in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. En dan weet u, Heere, hoe wij zijn samengekomen. Of er in ons hart verlangen was, hoe branden mijn genegen heen, om 's Heeren voorhof in te treden, om die woorden des eeuwige levens te horen. Of dat we kwamen uit gewoonte, of misschien wel met een zekere onverschilligheid, omdat we moesten, of omdat het zo hoort. Heere, wat ook onze diepste bedoeling was en ons diepste verlangen was, terwijl we hier onze plaats innamen in de kerk. Wij bidden van u, wil als er geen verlangen en uitzien was naar de boodschap van uw woord, dat verlangen onder de prediking schenken. En als het er was, als er iets van dat stille uitzien was naar wat gij tot ons te zeggen hebt, Heere, wil de stille hoop niet beschamen, maar wil door uw woord en geest ons aanspreken en ons gedenken in uw goddelijke gunst en ontferming. En dan weet u, Heere, we zijn samengekomen, niet slechts in een gewone dienst, maar ook aan de avond van deze dag willen we terugblikken naar het avondmaal wat vanmorgen bediend werd in het midden van de gemeente en gevierd mocht worden. Heere, dan weet u dat er mensen zijn, zoals ze er ook vanmorgen waren, die geen avondmaal konden vieren, omdat er in hun leven niet dat beginsel van het werk van uw genade is, wat daarvoor nodig is. Heere, wanneer wij onbekeerd zijn, vreemdeling van dat werk van uw genade, zou u het woord willen gebruiken en vanuit het woord ons willen dringen, roepen tot bekering, ons willen nodigen, ons willen trekken met de koorden van uw zondaarsliefde. Heere, werk nog krachtig en onweerstandelijk onder ons. Denk aan hen, Heere, die in hun leven wel iets beseffen van de nood en misschien wel in stilte enig uitzicht kenden, enige hoop, maar voor wie vanmorgen de dingen zo ver waren, die niet durfden, die niet konden. De bestrijding was groot en de vragen veel. Heere, wil u in hun leven doorwerken en wil u laten zien dat de zaligheid nu nooit ligt in iets van ons, ook niet in een innerlijke gevoeligheid of in een innerlijke gestalte die wij proberen op te werken. Maar dat de zaligheid buiten ons ligt, in dat volkomen werk waarover het vanavond mag gaan. Het werk dat volbracht is. Heere, geef dat dat werk open mag gaan. Ja, als een bloem mag open bloeien voor het hart van hun die verslagen zijn van geest en in donkerte omdwalen. Denk ook aan hen, Heere, die misschien wel veel meer van uw genade hebben mogen smaken maar voor wie het vanmorgen om welke reden dan ook onmogelijk was om de gang naar de tafel te maken. Heere, wil u ook in alle geestelijke knopen en raadsels die er zijn, die soms zo de boventoon kunnen voeren, zo meekomen dat raadsels mogen worden opgelost en knopen ontbonden. En die knopen kunnen alleen ontbonden worden in het werk van hem die volbracht de eisen van u, o Vader, en die vrede gemaakt heeft door het bloed te storten aan het kruis. Heere, wil ook zijn met allen die aankwamen. Als er iets verkeerds was, zou u ons aan dat verkeerde willen ontdekken. Want ook zij die avondmaal mogen vieren, hebben de doorgang van het werk van de ontdekking zo nodig. En als er iets is wat schadelijk is, Heere, maak het bekend. Maar als er zegeningen waren, en u weet ook dat ze er geweest zijn, zou u het dan willen bevestigen. En zou u ook willen schenken dat in dit uur van nabetrachting, dat wat vanmorgen ontvangen werd vanuit de grote gave van uw genade, dat dat bevestigd wordt in het leven. En zou u willen schenken dat het oog op u gevestigd mag zijn. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. Heere, laat uw kinderen dan mogen zinken en mogen steunen op dat ene volbrachte, volkomen werk waarin gij het testament, het verbond der genade bevestigd hebt. En wil u zo, ook aan hen die uw naam vrezen, uw zegen met kracht en met genade schenken. U weet ook, Heere, of er waren die met veel strijd aangingen. En eigenlijk met vragen en dorheid bleven tobben, zelfs tot op dit ogenblik misschien. Heere, wil u waar ze het liefdebevel van u niet ongehoorzaam durfde zijn, maar toch zo weinig bij zichzelf ontdekte, het vandaag, het vanavond bevestigen, dat u toch van hen af weet. En wil hen uit de schatkamers van uw woord, die onuitputtelijke schatten van uw goddelijke ontferming laten zien, al is het door de nevels en de schaduwen en de vragen heen, hun oog richten op dat wat nu bij u te vinden is voor verloren zondaren. En Heere, zou u zo aan ons allen willen denken. We dragen elkaar aan u op, niet alleen zoals we hier in de kerk bij elkaar zijn, maar ook zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Denk aan allen, ouder of degene die ziek zijn, wil u hen gedenken bij het ouder worden of bij moeite en zorgelijke omstandigheden in het leven. We willen hen ook bijzonder aan u opdragen, Heere, de vele zieken die er zijn in ons midden. Sommige jongeren, vele ouderen. We kunnen ze ook niet alle bij namen noemen. Maar we vragen of u allen, ook degene die al langdurig ziek zijn en voor wie misschien de zorgen zich vermenigvuldigen, wil u hen nabij zijn en wil u geven dat bovenal de kracht van uw genade ervaren mag worden om alle dingen over te geven en ook laat alle hoop en verwachting op u alleen mogen zijn. We willen heel bijzonder dan aan u opdragen hen die op dit ogenblik in het ziekenhuis liggen of voor een opname in het ziekenhuis staan. We denken aan zuster Keuvelaar die alweer enige tijd in het ziekenhuis ligt in Dirksland. Heere, wil u geven dat alle onderzoeken die zij heeft te ondergaan gezegend mogen worden. Wil u haar weer oprichten, nieuwe krachten geven. U weet wat ook zij nodig heeft, schenk het haar. En wil haar boven haar aanzien, uw gunst en genade. We willen ook Paulien Nachtegaal opnieuw aan u opdragen. Heere, wil u geven dat deze weken die ze in het ziekenhuis moet doorbrengen, gezegend mogen worden. Wil u haar helpen, wil u uitkomst geven. En bovenal zegen deze omstandigheden voor haarzelf en voor haar gehele familie. We zeggen uw naam dank dat broeder Koudijzer, die in het ziekenhuis was deze week, weer ontslagen mocht worden. U hebt de dingen weer zo ver wel gemaakt dat hij weer thuis mag zijn. Sterk hem en zijn vrouw op hun hoge leeftijd. En wil hen bovenal het licht van uw gunst en genade niet onthouden. We denken in dit ogenblik ook aan zuster Van Loon en zuster Verbiest Post, die beide op een opname wachten deze komende week. Heere, u weet de omstandigheden, de moeite, de vragen van het hart, de strijd die er is, dat we de weg soms niet kunnen zien en het niet meer weten. Heere, wil u hen in de omstandigheden die u zo volmaakt bekend zijn gedenken. Wil u geven dat er inderdaad een opname mag volgen deze week. En dat alles wat gebeurt aan therapie en medicijnen gebruikt mag worden tot herstel. En bovenal ook dat het gezegend mag worden voor eigen hart en leven. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. Er zijn zoveel zorgen. Zoveel zorgen ook die maar aan weinigen bekend zijn, maar die u volmaakt bekend zijn. Er is zoveel wat ons nadrukkelijk herinnert aan de vergankelijkheid, aan ellende, aan de zonde. Heere, geef dat in alle omstandigheden. Bijzonder in de verdrietige en zorgelijke omstandigheden die er zijn. Uw hulp mag worden ingewacht en ingeroepen. En wil u uitkomst geven. Bovenal verheerlijk uw naam en uw genade. Doe het om het volbrachte werk van uw lieve Zoon. We dragen ook alle arbeid in uw koninkrijk aan u op, Heere. Ontferm u over ons gehele kerkelijke leven. Bijzonder ook over ons gemeentelijk leven. Nu het seizoen zo langzamerhand ten einde loopt, de catechisaties beëindigd gaan worden, het verenigingsleven wellicht nog korte tijd doorgaat, maar ook naar het einde spoedt. Nu er op zoveel terreinen gaat blijken dat een andere periode in het kerkelijk jaar gaat aanbreken, bidden we van u, wil u al het werk genadig zegenen. O God, laat het bovenal zo mogen zijn dat het voor ons en onze kinderen geheiligd mag worden, gezegend mag worden tot heil van onze zielen. Wees u ook, Heere, met alle arbeid veraf en nabij in uw koninkrijk. We willen bijzonder in deze ogenblikken hen uit ons midden en uit andere kerkelijke gemeenten die zich met ons verbonden weten aan u opdragen, die van de week de reis naar Roemenië hopen te ondernemen. Heere, er zal een grote reis zijn van ruim een week. Er zullen vele goederen naar dat land in de verdrukking worden weggebracht. Wil u onderweg uw bewaring en uw bescherming geven aan hen allen? Wil u hen veilig op de plaats waar zij verwacht worden brengen? Wil geven dat het werk wat gedaan is en daar gedaan wordt als werk van barmhartigheid gezegend mag worden? Wil u de kerken daar zegenen en hen die zich ook in de geest deze weken heel bijzonder met ons verbonden weten? Wil u ook geven dat zij die daarheen gaan onvergetelijke dagen mogen hebben? En wil u hen veilig weer thuis brengen, Heere? En bovenal, geef dat ook in deze arbeid. Het mag gaan om de eer van uw naam en de overwinning van hem die alles volbracht heeft. En die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht voor verloren zondaren. Heere, we smeken dat bijzonder voor ons zoals we hier vanavond zijn. En we vragen, wil u niet met ons doen naar onze zonde, waarmee wij uw hoogheid schenden en waarmee wij u bedroeven tot in het diepst van uw hart. Maar Heere, zie ons aan in Christus Jezus, uw lieve Zoon, uit enkel genade. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit Psalm 69 en daarvan de verzen 9 en 13. Psalm 69, de verzen 9 en 13. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart vaneen. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. En het 13e vers, Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan Ozofar die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien, verlost van smart en pijn. 9 en 13 van Psalm 69. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het vierde vers uit de 85ste psalm. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. 85, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in zijn bekende boek over de zeven kruiswoorden wijst professor Wisse bij dit zesde kruiswoord op een prachtige gebeeldhouwde kansel die ergens in een van de kathedralen in Brussel staat. De voet van deze gebeeldhouwde kansel stelt Adam en Eva voor, op de vlucht uit het paradijs. Gebogen onder de last van hun zonde. Maar achter die afbeelding van Adam en Eva, gebukt onder de last van hun zonde, rijst achter de kansel tot ver boven die preekstoel een ontzaggelijk groot kruis op, waaraan het beeld van de lijdende borg zichtbaar wordt. En al zegt professor Wisse daarbij uiteraard dat hij nogal wat bezwaren heeft tegen deze overdadige beelden in een kerkgebouw, in een huis van God. Toch vindt hij de symboliek die in dat beeld is uitgedrukt heel sprekend. Beneden Adam en Eva en daarachter het kruis van Golgotha. Want daarin wordt iets zichtbaar wat heel duidelijk in de schriften zo gezegd wordt. Dat het kruis alleen betekenis krijgt tegen de duistere ondergrond van de zonde en de schuld die wij als Adams kinderen meedragen. En tegelijkertijd is ook het andere waar. Dat het kruis het enige antwoord is, Gods enige antwoord is, op de val van de mens in het paradijs. Want in het kruis van de Heere Jezus Christus wordt zonde, dood, ellende, al de machten der duisternis die in de zondeval losgekomen zijn over deze wereld, overwonnen. En dat feit dat in het kruis al die machten van zonde, schuld, dood en ellende worden overwonnen, dat komt bijzonder uit in dit zo bekende zesde kruiswoord. Het is volbracht. We schrijven daarboven, de gekruisigde Christus verkondigt de volkomen overwinning. En we letten op twee dingen. Allereerst op wat dat betekent voor hemzelf. En vervolgens wat dat betekent voor zijn kerk. De gekruisigde Christus verkondigt de volkomen overwinning. Ten eerste wat dat betekent voor hemzelf. En ten tweede wat dat betekent voor zijn kerk. We hebben het al meermalen opgemerkt. Na de drieuurige duisternis komt voor de Heere Jezus Christus het einde heel spoedig. Vorige week, zondagmorgen, hebben we gezien dat na die duisternis, kort na 3:00 middags dus, de Heere Jezus de woorden sprak, mij dorst. En nadat de dorst gelest was, doordat soldaten een rietstaf met een spons met bittere wijn naar zijn lippen reikte en hem zo enige verkoeling bereidde, zei hij met veel luider stem de beide laatste woorden, het is volbracht en Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zoveel is wel duidelijk uit deze snelle opeenvolging van woorden, dat de Heere Jezus Christus op dit moment na de 9:00, na 3:00 middags dus, dat de Heere Jezus op dit moment er diep van doordrongen was, dat het einde nabij gekomen was. We lezen dat trouwens ook uitdrukkelijk in de schriftwoorden die vanavond gelezen zijn. Jezus, wetende dat nu alles volbracht was. Dat wist de Heere Jezus dus. Na dat ogenblik had hij ook gedorst, had hij met heel zijn ziel uitgezien. En we vragen, hoe wist de Heere Jezus dat nu alles volbracht was, de voltooiing nabij? We zouden kunnen zeggen, wel, de Heere Jezus wist dat omdat hij God is en alle dingen weet, en dat is zeker ook waar. Maar laten we daarnaast er ook op letten dat God de Vader hier op Golgotha een ondubbelzinnig teken gegeven heeft, dat alle dingen nu inderdaad nabij de vervulling zijn. Want die 3 uren van duisternis, waarin de Heere Jezus Christus ten volle de toorn van God heeft doorleden, ze zijn nu ten einde. En nu de Heere Jezus Christus geroepen heeft, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen brak die duisternis die 3 uur lang de aarde bedekt had open. De zon ging weer schijnen. De zwarte nacht trok weg. God antwoordde toch op het angstige gebed, de angstige roep van zijn zoon. Hij liet opnieuw zijn gunstig aangezicht over Christus schijnen. En dat is voor de Heere Jezus Christus ook een aanwijzing dat nu het lijden voorbij is en de toorn van God is gestild. En daarom wist hij nu dat alles volbracht was, ook al moest hij nog sterven en ook al moest hij nog begraven worden. En daarom zegt hij toch, omdat de toorn gedragen is en het werk voleindigd is, het is volbracht. Wat is er dan volbracht? Wel, daar zijn heel wat dingen over te zeggen. We kunnen daar zelfs niet volledig over zijn vanavond. Maar we zullen het belangrijkste proberen aan te stippen. Wat volbracht is? Wel, allereerst denken wij daarbij aan het lijden van de Heere Jezus. Dat is ten einde. Het lijden is voldragen. Het is volbracht. Dat lijden is de Heere Jezus Christus niet overkomen als een noodlot. Het is hem zelfs niet overkomen zoals het soms ons mensen kan overkomen. Plotseling onder de voorzienigheid van de Heere veranderen de dingen in ons leven. Er komt ziekte, er komen zorgen, zo kan het gebeuren. Dan overvalt het ons. Het komt altijd onverwacht. En is altijd onwelkom, lijden en verdriet niet. Maar bij de Heere Jezus was het niet onverwacht. En was het in zekere zin althans ook niet onwelkom. Want de Heere Jezus wilde nu juist hier op deze aarde komen om het werk van God te voltooien. Om te doen wat de Vader wilde. En daar behoorde bij dat hij heel zijn leven, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven hier op aarde aan het kruis, dat hij zou lijden. En zo heeft hij geleden. Het lijden begon al in Bethlehem. De vervolging en de benauwenis is er al zijn dagen van het leven geweest. Maar u weet, het lijden, het grote lijden, brak heel in het bijzonder aan toen hij in Jeruzalem kwam en daar openlijk verworpen werd, gearresteerd werd, bespot werd, geschonden. Een man van smarten werd verzocht in krankheid. En een ieder verbergde het aangezicht voor hem. En zo is hij naar het kruis gebracht. Om daar te lijden onder de handen van mensen. Maar heel in het bijzonder te lijden onder de toorn van God. En zo heeft hij de lijdensbeker gedronken. Die de Vader hem aan de lippen had gezet. Die door zondaren verdiend was. Maar die hij in de plaats van zondaren leeg dronk, tot de laatste droppels, tot de onderste droesem. En nu is het lijden ten einde. De toorn is gestild. Het lijden is doordragen en voldragen. Christus roept het als een zucht. Als een schreeuw uit zijn beangstigd hart. Na dat zware, onuitsprekelijke, onpeilbare lijden van de helse smarten. Het is volbracht. Maar er is meer. Niet alleen het lijden. Maar ook zijn werk is volbracht. Dat is trouwens niet van elkaar los te maken. Want de Heere Jezus Christus leed niet zoals mensen lijden of zeg zoals een martelaar leidt. Hij leed zelfs niet voor een rechtvaardige zaak zoals een mensenkind hier op aarde voor een rechtvaardige zaak kan lijden en zelfs sterven. Nee, hij leed omdat zijn werk vervuld moest worden, zijn werk volvoerd en volbracht moest worden. En wat was dat werk? Wel, dat werk was, we hebben het vanmorgen aangestipt, dat hij voor zondaren de toorn van God moest dragen. Dat hij de eisen van God, de wil van God, ten volle moest vervullen. Dat hij de straf moest dragen die er vanwege de zonde op het mensengeslacht rustte. En zo, door lijden en sterven heen, moest hij de deugden van God verheerlijken en zijn volk vrijkopen, verlossen van de zonde. Dat is het grote werk. Hij wordt gedreven om het te volbrengen. Het is zijn spijs en drank, de opdracht van zijn Vader te vervullen. Gehoorzaam te zijn tot in de dood. Zijn kerk te verlossen. Verzoening aan te brengen, eeuwige gerechtigheid. En dat werk, o wat heeft het hem gekost? Bloed, tranen. Wat heeft het hem gekost aan smarten die snijden tot in het diepst van zijn ziel? Dat werk is hier voltooid. En daarom, omdat hij hier het werk wat hem opgedragen is vervuld heeft. En tot de laatste penning, de laatste cent toe betaald heeft. Wat er aan schuld open stond voor de zijne. Daarom kan hij nu zeggen, het is volbracht, het is betaald. Alles, alles is voldaan. En dan is er nog iets. En dat is het derde. Christus heeft alles volbracht. Dat betekent, het lijden is volbracht. Zijn werk is volbracht. En het derde is, hij heeft de overwinning behaald. En dat is een kant van dit zesde kruiswoord die we zeker niet voorbij mogen zien. Het is volbracht. Ik heb de volkomen overwinning behaald. Klinkt door in deze woorden. Overwinning waarop? Wat voor overwinning heeft de Heere Jezus Christus behaald? Wel, hij heeft de overwinning behaald op die oude vijanden, weet u wel? Die vijanden waarvan al gesproken werd in de oudste belofte die in de Bijbel te vinden is, de moederbelofte. Onmiddellijk na de zondeval, toen Adam en Eva daar stonden bevend voor hun schepper, omdat ze gezondigd hadden. En toen God hen bestrafte en het oordeel en de vloek over hen afkondigde, toen liet hij hen niet bevend met de vloek alleen. Maar hij begon ook zijn beloften te verkondigen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Toen werd er afgekondigd dat er van dat ogenblik af vijandschap zou zijn tussen het kind van de vrouw. En dat is een profetie van de komst van de Heere Jezus. En de oude slang, de Satan. De Messias zou komen. En hij zou de vijandschap verklaren, oorlog verklaren aan Satan en aan heel zijn rijk. En de Christus heeft bij zijn komst en tijdens zijn leven hier op aarde de strijd aangebonden met de machten der duisternis. En die zware strijd heeft zijn hoogtepunt bereikt in het grote lijden. In Gethsemane voor de rechters Caiaphas, Pilatus en Herodes. En heel in het bijzonder daar tijdens die inktzwarte duisternis aan het kruis. En nu hij het lijden heeft doordragen en zijn werk heeft voltooid, nu heeft hij daarom ook de strijd tegen de vorst der duisternis volbracht. Het is volbracht. Dat is ook een overwinningsroep waarin de Heere Jezus Christus afkondigt van het hout van Golgotha. Dat nu de kop van die oude slang is vermorzeld. Dat nu hij stervend de geest zal geven, niet alles verloren is, zoals de discipelen in hun moedeloosheid denken, maar dat hij de overwinning heeft behaald op zonde, dood, hel, Satan en heel de macht en het rijk der duisternis. Hij heeft overwonnen. Hij heeft de strijd volbracht. Luther heeft het eens al zo beeldend gezegd. Laten we het niet vergeten. Zo zei hij dat er op de kruisheuvel Golgotha tweeërlei bloed gevloeid heeft. Allereerst het bloed van Christus dat drupte langs de kruispaal. Maar hij zegt, verborgen voor ieders oog heeft daar ook het bloed van die oude slang gevloeid. Toen Christus met die triomfkreet, het is volbracht, hem de kop vermorzelde. Bloed van de oude slang. de overwinning van de vorst der duisternis. Het is volbracht. Kijk, wat ligt er zo'n geweldige diepte in dat eerste, in dat zesde kruiswoord voor de Heere Jezus Christus zelf. Zijn lijden voorbij, zijn werk voltooid, de overwinning behaald. Wat kondigt hij hier zijn heilige triomf in zijn bloed af? En wat worden wij geroepen, gemeente, om juist in dit uur waarin we het lijdensevangelie overdenken, in aanbidding bij het wonder van het kruis van Christus neer te zinken. Want juist als we iets gaan verstaan van wat hij voldragen en volbracht heeft, wat dat woord van de triomf voor hem betekende, dan zullen we zeggen, ja, dat betekent nu niet alleen maar zegen en glorie, eerkroon voor de Zoon van God, maar daar liggen ook allerlei zegeningen in opgesloten voor zijn kerk, voor arme, in zichzelf verloren zondaren. Hier ligt de enige mogelijkheid, de enige weg van zalig worden. Want deze Heere Jezus Christus, die hier sterft als man van smarten aan het hout der schande, die sterft met eerbied gezegd niet met lege handen. Maar vanuit zijn doorboorde handen vloeien vele schatten van zijn volbrachte werk naar deze aarde toe, naar zijn discipelen toe, naar de kerk van alle eeuwen toe, naar verloren zondaren. Misschien is het duidelijk te maken met een heel aangrijpende tegenstelling. Christus Jezus sterft, ik zeg het met eerbied, niet met lege handen, zoals alle wereldgroten hier op aarde met lege handen gestorven zijn. Meest aangrijpend misschien in die legende, het verhaal is misschien niet waar, maar het is in elk geval een aangrijpende legende over het sterven van de jongeling die de wereld veroverde, Alexander de Grote. Die grote Macedonische koning die in enkele jaren tijd het hele Perzische Rijk te gronden richtte en tot in India toe met zijn troepen gekomen is. Die de hele wereld aan zijn voeten had op nauwelijks 30-jarige leeftijd. Alexander de Grote, terug van een van zijn grote veldtochten in de Perzische hoofdstad Susa. Ziek, koorts, binnen enkele dagen stierf hij. En op zijn sterfbed, zo wordt gezegd, terwijl de koorts zijn lichaam folterde, moet hij gezegd hebben, als ik uitgedragen word en mijn lichaam daar straks wordt bijgezet in het graf, laat ik dan op een eenvoudige baar naar buiten gedragen worden. En laat aan het rouwkleed over mijn lichaam gelegd zijn, maar laat aan twee kanten mijn handen uit de baar steken, onder het rouwkleed uit. Opdat ieder kan zien dat de man die de wereld veroverde met lege handen in het graf moet dalen. Zo is het met de grootvorsten van deze wereld. Ze sterven met lege handen. Wat ze ook bezaten, ze moeten het alles met het woord van de schriften aan anderen overlaten. Maar zo is het niet met de koning der koningen. Al sterft hij in de grootste schande, al sterft hij schijnbaar in een nederlaag, hij heeft bij het sterven zijn handen gevuld met goederen. Want vergeten we het niet, hij heeft de Satan overwonnen en de dood overwonnen en de zonde overwonnen en de schuld overwonnen. Bovendien, hij heeft met zijn lijden de toorn van God gestild en het welk volbracht, alles is voldaan. Ja, dan kan het niet anders of de stervende handen van deze stervende middelaar zijn met goederen vervuld. En dat willen we naar drie kanten uitwerken, in nauwe aansluiting bij onze tekst. Het eerste is dit. Christus zegt, het is volbracht. En weet u wat er dan letterlijk staat? In het Grieks en ook in het Hebreeuws is het maar één woord. In het Grieks, tetelestai. Het is volbracht. Letterlijk betekent dat woord, het doel is bereikt. Dat is de vertaling heel erg letterlijk naar het oorspronkelijk. Het doel is bereikt. Welk doel? Ach, juist als we de woorden het doel is bereikt grondig en goed tot ons laten doordringen, dan gaan we beseffen wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt. Doel. Dat woord is iets wat ook, ja, nauw verband houdt met de zonde. Want wat is zonde eigenlijk voor het woord van God? Het grondwoord voor zonde in zijn diepe betekenis betekent het doel missen. Dat was Adams zonde. Dat is onze zonde ten diepste, dat wij het doel missen. En dat niet slechts zo dat wij misschieten zoals een oude boogschutter de boog spande en het doel miste waarop hij richtte. Nee, het doel missen, daarbij gaat het allereerst hier omdat wij het doel missen waarvoor wij geschapen zijn. En voor welk doel zijn we geschapen? Ben jij geschapen, u, die hier in de kerk zit? Wij zijn geschapen toch door hem die de hemel en de aarde uit niet in het aanzijn riep om God te verheerlijken. Dat was de bedoeling van de grote schepper van hemel en aarde. Dat wij dag en nacht, in gedachten, in woorden, in daden, met alles wat we zijn en wat we doen, tot eer van hem zouden leven. En niets anders zouden bedoelen dan de eer van hem die ons geschapen heeft. En nu is dat grondig en radicaal bedorven door de zonde. Juist dat. Wat het bedoelen was van God is verstoord door de zonde. Wij leven niet meer tot eer van onze schepper. Wij missen het doel waarvoor God ons maakte. Is dat wel eens iets wat ons op de knieën brengt? En wat ons in stilte zo voor God de schuld doet belijden? Heere, het doel van mijn leven zou zijn dat ik u eerde. Maar nu zegt die jongen of dat meisje, misschien nog maar 14, misschien nog jonger. Maar heren, met mijn woorden en in mijn studie en in mijn gedrag tegenover mijn ouders en in mijn hele leven, ik eer u niet. Ik denk aan mezelf. Ik zondig. Ik mis het doel. Of een vader of een moeder, die misschien al heel wat ouder is en met de zorgen van het leven zo het een en ander te stellen heeft. In stilte zo, op een stil ogenblik onder het drukke werk. Heren, wat is mijn leven nu eigenlijk? Waarvoor leef ik? 45. 55 ben ik geworden. Maar ik mis toch eigenlijk het doel. Want ik heb gezondigd 45 jaar lang. Is dat iets wat ons wel eens tot bezinning brengt, op de knieën brengt, in de schuld brengt? Want wij missen het doel. En dat is het allerdiepste en meest wezenlijke van de zonde. Wat op iedere zonde in duistere letters als het ware geschreven staat. Het doel gemist. Het doel gemist. niet tot eer van uw schepper geleefd. Kijk, en waar wij nu nooit anders doen kunnen uit onszelf dan het doel missen. Zelfs Gods kinderen moeten het belijden dat ze ook nadat ze de Heere leerden kennen en Hij in hun leven kwam met zijn gunst en genade, nog zoveel zonde hebben, waardoor ze het steeds weer bederven, het doel missen. Waar dat de werkelijkheid is van ons leven, daar heeft de Heere Jezus Christus het doel bereikt. Daar heeft Hij, mag ik het zo zeggen, ervoor gezorgd dat dat doel waarvoor God de mens schiep toch weer vervuld werd. Het is volbracht. Het doel is bereikt. En daarom kunnen mensen die het doel missen, mensen die in hun leven zoveel zonde hebben, misschien ziet u wel bergen, onoverkomelijke bergen die u zelf niet slechten kunt. Daarom kunnen mensen van hun zonde verlost worden door deze die het doel heeft bereikt. En die voor mensen die het doel missen en God bedroeven en onteren, gezegd heeft: bij mij is genade, want in mijn bloed alles, alles is voldaan. O, als u moet zeggen: ik ben zo'n doelmisser, met mijn verstand als thans stem ik dat toe. Maar die genade die in Christus is, die genade verdiend en betaald op dat kruis van Golgotha, die ken ik niet. Zou het dan geen tijd worden, mijn beste vriend, dat u uw knieën boog en smeekte: Heere, dat heb ik nodig, de kennis van dat bloed, de kennis van dat volkomen werk, de kennis van de weg die geopend is in de Heere Jezus Christus. De kennis van Hem die alles, alles heeft voldaan. Wat dacht u? Zou die lijdende en stervende borg, die nu in de hemel is, niet willen luisteren naar het gebed van een arme zondaar, die zelf alleen maar het doel kan missen, de Heere bedroeft en het verzondigt, om aan zo'n zondaar op het gebed genade te schenken? Hij is de machtige en Hij is bereid, want Hij heeft het doel bereikt. Daar is nog iets. De Heere Jezus Christus zegt: het is volbracht. Het doel is bereikt. Voor doelmissers, voor zondaren. Maar daar zit nog een diepere achtergrond achter. En dat komt zo heel mooi uit in ons oude avondmaalsformulier. U moet dat zo vanavond nog maar eens doorlezen. Want het avondmaalsformulier is er niet alleen voor de week van voorbereiding, maar dat is er eigenlijk toch ook voor de nabetrachting. En dat is er ook zo wel eens voor de weken tussen de avondmaalsbediening door. En dan leest u in dat tweede deel van het avondmaalsformulier iets over het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus aan het kruis. En dan worden er twee kruiswoorden aangehaald. Misschien mag ik het gedeelte zo een paar zinnen nog even lezen. Dat de Heere Jezus de vervloeking op zich geladen heeft, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen Hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van Hem verlaten worden. En heeft, en let u nu op, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten. Toen Hij zeide: het is volbracht. Hij heeft het testament, het verbond der genade en der verzoening besloten. Toen hij zeide, het is volbracht. Weet u wat dat betekent? Letterlijk staat er in de oertekst van het oude avondmaalsformulier. Hij heeft het verbond der genade geratificeerd. Hij heeft het verbond der genade verzegeld. Krachtig gemaakt. Rechtsgeldig gemaakt. Door zijn bloed te storten. En door te zeggen, het is volbracht. En laten we dan meteen maar zeggen. Dat woord, het is volbracht, betekent ook dat het verbond der genade met al zijn beloften en al zijn bedreigingen, met al zijn voorzieningen, met heel zijn genade inhoud. Dat dat verbond bevestigd is en krachtig gemaakt is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Al de beloften Gods, zegt Paulus dan ook, zijn in hem ja en amen. En wat er in het Oude Testament nog in schaduwen gehuld lag. Wat in het Oude Testament soms voor veel mensen nog onzeker leek. Dat is nu krachtig en vastgemaakt in het bloed van de Heere Jezus Christus. Al die beloften van het Oude Verbond. Heel die keten van toezeggingen die de Heere in zijn woord had geopenbaard. Wat zijn dat dan voor toezeggingen die in het bloed van de Heere Jezus zijn krachtig gemaakt, zijn rechtsgeldig geworden? Wel, laten we zomaar eens wat noemen. En opnieuw, zonder volledig te zijn, u kunt het voor uzelf wel eens wat verder overdenken zo thuis. Daar staat die prachtige, diepe belofte in Jesaja 54. Die moet u maar niet losmaken van 53, u weet, dat is het lijdenswoord van Jesaja. Maar dan staat er in Jesaja 54 bijvoorbeeld dit. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, ziet, ik zal uw stenen gans sierlijk maken. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken en uw poorten van aangename stenen. Daar worden mensen aangesproken, arm in zichzelf, verdrukt door onweder voortgedrevene mensen die geen rust kunnen vinden. En dan zegt de Heere, ziet, ik zal uw vastigheid en rust, ik zal uw sierlijke genade geven. En even verder staat er, tegen diezelfde mensen gezegd wordt, beschuldigd en aangevochten, omdat ze zien hoeveel tekort en hoeveel hemelhoge schuld er in hun leven is. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach, zegt de Heere. Ik heb gezworen dat ik op u niet meer toorne en niet meer schelden zal. En er staat ook nog, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met eeuwige goedertierenheden zal ik mij u vergaderen, zegt de Heere, uw ontfermer. Ja, daar hebt u zo wat belofte, belofte van dat verbond, die God aan zijn oudtestamentische kerk gaf en die nog steeds gelde. En die belofte, zoals trouwens alle beloften die er in het verbond zijn, stuk voor stuk, van de kleinste tot de grootste, ze zijn allemaal verzegeld, rechtsgeldig en krachtig geworden in het bloed van de Heere Jezus, toen hij uitriep, het is volbracht. En dat is nu zo'n rijke troost voor mensen die arm geworden zijn in zichzelf. en die wanneer ze naar binnen kijken niets anders zien dan vele tekorten en dan bergen van schuld. Maar die nu leren hopen op Gods eigen woord. Op uw woord heb ik gehoopt. Kijk, als je met al je tekorten toevlucht mag nemen tot Gods eigen toezegging. Tot het eigen woord van de Heere. Bij alle gebreken die er van binnen zichtbaar worden. Dat woord van God, dat is een vast woord. En dat woord van God is niet alleen maar vast omdat de Heere het gesproken heeft. Nee, de Heere heeft ook nog, wat een blijk van genade, al die woorden vastgemaakt in het bloed van de Heere Jezus. En in het laatste kruiswoord, voorlaatste moet ik zeggen, het is volbracht, heeft de levende God als het ware laten horen. En nu zijn alle beloften vast. Onwrikbaar, onaantastbaar, in het bloed van mijn lieve Zoon. Hij heeft het verbond der genade vastgemaakt, rechtsgeldig gemaakt. Zouden we dan op die belofte, waaraan de vaste zegels van het bloed van Christus hangen, aan iedere belofte als een brief, hangt het zegel van het bloed van de Heere Jezus. Zouden we op die belofte niet gaan pleiten. En om de vervulling en de toepassing van die belofte. In ons eigen leven niet gaan smeken. Heere, gij hebt beloofd. Dat ge aan armen uitgena uw hulp ter verlossing zult zenden. Heere, doe dat ook aan mij. Bij ons, Heere, zijn geen rechten, maar wil om uw naams wil, om uw verbonds wil, aan mij uw gunst niet onthouden. Roept de Heere daar juist als de leidende borg niet toe op. Mijn belofte. Hoe zwak, hoe dwaas, hoe blind, hoe arm u ook bent in uzelf, zijn eeuwig vast, want ze zijn betaald met het bloed. En hoezeer is dat ook iets wat voor hen die de Heere vrezen, grote kracht en veel troost biedt. Want zij hebben tot de belovende God de toevlucht leren nemen. En hebben iets van Gods genade mogen ervaren. Misschien heel bijzonder is een woord uit de schriften, uit die oude psalm, voor u persoonlijk van grote betekenis geworden. Toen, zoveel jaren geleden, u kan de plaats in de kerk waar u zat nog aanwijzen. Dat de Heer in het woord van die prediker die misschien al niet meer leeft gezegend heeft. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Of ziet hier ben ik. Of hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En die belofte, die maakt de Heer waar. Wie daar iets van mag kennen en wie daar iets uit heeft mogen leren en van heeft mogen ontvangen. Zelfs al is het later nog zo dor geworden. Al zijn er tijden van veel strijd gevolgd. Waar God zijn werk begon. Waar de Heere in zijn beloven spreken. Ons hart verkwikte en onze ziel vertroostte. Waar hij ons bezocht, te midden van de nood en de vragen. Ja, daar zal hij het ook volbrengen en voltooien. Want die beloften zijn vast. Ze zijn vast vanwege het eeuwig welbehagen. Maar ze zijn ook vast vanwege het bloed op Golgotha. En daarom is het zo nodig dat wij leren leven. Dat u leert leven, kind van God. Op die belovende woorden van God. Daarop leert hopen. daarop leert steunen, daartoe leert vluchten, om in die belofte te gaan ontdekken door het geloof. Ze zijn nu allemaal betaald, al die kostbare toezeggingen van genade en van vrede, van verwachting, van hoop, alles is betaald in het dierbare bloed van de Heere Jezus. Hij heeft door zijn bloedstorting het eeuwige testament besloten. Ja, dat wordt op een heel bijzondere manier zichtbaar. Het formulier wijst daar terecht op. Aan de dis des verbonds. Als we in het geloof, zwak of sterk, dat doet er verder niet in de eerste plaats toe. Als we in het geloof door de tekenen heen op de beloofde mogen zien. En mogen ontdekken dat hij nu met zijn bloed al die beloften krachtig en rechtsgeldig heeft gemaakt. En daarom zoveel schatten uitdeelt aan mensen die het daar nooit naar gemaakt hebben en ook nooit naar zullen maken. En dan het laatste wat hierbij hoort. Het is volbracht. Dat betekent voor Christus kerk het doel is bereikt. Het verbond is bezegeld. En tenslotte, er is vrede aangebracht. En dat is een trek die ook in dit zesde kruiswoord ligt opgesloten. Dat zesde kruiswoord is door de Heer Jezus gesproken. En dat is gesproken niet in het Grieks. Ook al zijn er tegenwoordig wat mensen die beweren dat de Heer Jezus Grieks gesproken zou hebben. Nou, dat is een kwestie die we maar laten rusten. Ik geloof er niets van. Hij heeft de taal van de Vader gesproken. Het Aramees waarschijnlijk een vorm van het Hebreeuws. Die in die dagen in Israël gesproken werd. En als u dan een vertaling van de Bijbel, die dus in de grondtekst in het Grieks is geschreven, als u een vertaling van de Bijbel in het Hebreeuws zou kunnen lezen, in de taal die de Heer Jezus dus zelf naar alle waarschijnlijkheid heeft willen spreken toen hij hier op aarde was, dan luidt dit woord in de Hebreeuwse vertaling nislam. En dat is een woord waarin de wortel zit van het woord shalom. Het betekent dan ook letterlijk vrede is gemaakt. Shalom, een woord dat u kent, denk ik. Vrede. Vrede is gemaakt. En dat geeft nog weer een andere kant aan dat kostbare woord. Het doel bereikt. Het testament, het verbond der genade vervuld. En vrede gemaakt. Want dat is ook wat de Heer Jezus met zijn volbrachte werk heeft teweeggebracht. Vrede. Ach, u weet, er is geen vrede tussen God en mens. Sinds Adam en Eva ten diepste God de oorlog verklaarden, is er op deze wereld geen vrede mogelijk. Zeker, er kunnen tijden zijn waarop openlijke oorlogvoering er niet al te veel is. Maar geestelijk bezien is sinds de oorlogverklaring van Adam en Eva er geen vrede op deze aarde. De goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. En wat betekent dat die oorlog die er is, dat gebrek aan vrede, de vrede die de goddelozen niet kennen? Wel, dat betekent dit. Allereerst dat er oorlog verklaard is aan God. Het ligt tussen God en ons zondige mensen niet goed. Geen vrede tussen God en zijn schepsel, maar oorlogsstrijd. Bovendien heeft het feit dat Adam en Eva God de oorlog verklaard hebben tot gevolg gehad dat er ook breuken kwamen tussen mensen onderling. Dat er zelfs oorlog kwam en strijd kwam in de hele schepping, waar sporen van strijd en vernietiging en ondergang tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. En tenslotte is er oorlog gekomen in Adams en Eva's eigen hart. Want een mens zonder God heeft geen vrede. Hij zoekt het, hij vindt het soms voor een moment als bepaalde verlangens vervuld worden. Maar een mensenkind zonder God heeft geen vrede in zijn ziel. Dat zijn dus die kanten aan het gemis aan vrede. Geen vrede met God, geen vrede met de naaste en de gehele schepping. Geen vrede met het eigen geweten, met ons eigen hart. Kijk, als dat op ons afkomt en als iets daarvan ja ook doorleefd wordt, dan ga je zoeken naar vrede. Dan ga je vragen, en waar zal ik nu vrede vinden? En dan kom je erachter dat je die vrede nergens kunt vinden. Die vrede kun je niet vinden door de wereld te gaan dienen en het in de wereld te gaan zoeken. Die vrede kun je niet vinden door je leven wat op te knappen. Die vrede kun je niet vinden door wat beter te gaan leven en wat kerkelijker te gaan denken. Ook al is bijvoorbeeld kerkelijk denken en levensverbetering op zich niet slecht. Maar vrede geeft het niet. Wat kan alleen vrede geven? Voor een aangevochten hart, voor iemand die beseft dat hij in oorlog leeft met God, zolang zijn schuld niet verzoend is. Dat ene woord. Het is volbracht. Vrede is gemaakt. Vrede door het bloed des kruises. Kijk, dan ga je zien dat alle andere bronnen van vrede en van rust en van bevrediging opdrogen. Dan kun je nergens vrede in vinden. Maar wat een zegen als dan de kracht van dat bloed van de Heere Jezus Christus opengaat, te midden van de stormen en de vragen van je hart. En er gezegd wordt, en in dit bloed heb ik vrede gesloten met zondaren. In dit bloed heb ik vrede gesloten met de grootste van alle zondaren. In dit bloed wil ik vrede geven en vrede laten. Ja, dan wordt het duidelijk wat de diepste betekenis van dit woord is. Hij heeft de vrede verworven. En als de kracht van die vrede drupt in je hart, je ziel overstroomt, misschien onder het lezen van een preek of bij het horen van het woord, misschien ook bij het aanzitten aan de tafel des Heren, dan zeg je, wat heeft hij moeten lijden en sterven om een zondaar, een opstandeling als ik ben, zalig te maken en vrede te bereiden. En als die vrede in het hart daalt, gemeente, ja, dan wordt het weer goed tussen God en onze ziel. Dan torent de Heere vanwege het bloed van de Heere Jezus niet meer. Dan scheldt hij niet meer. Dan verwijt hij niet meer. Dan komt er vrede. Vrede met de naaste. Vrede met de hele wereld. Dan krijg je zulke goede gedachten, ook nog over andere mensen. Niet dat je de zonde goed praat, dat niet. Maar dan zou je de hele wereld wel gunnen dat ze zalig zou worden. Dan zou je alle mensen wel gunnen dat ze die vrede mochten kennen die alle verstand te boven gaat. Dan krijg je een ruim hart. En tenslotte, je krijgt ook vrede in je eigen binnenste. De stemmen die beschuldigen, de stemmen die je aanklagen, ze worden stil. Iemand heeft eens gezegd, die stemmen worden gesmoord in het bloed van het lam. Want Jezus de Christus heeft het gezegd. Het is volbracht. Vrede is aangebracht. Vrede voor eeuwig en voor altijd. En nu is de ene vraag, en dat helemaal ten slotte voor u en voor mij het allerbelangrijkste. Of we nu iets van dat grote werk, van dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, mogen kennen. Al is het nog zo van verre. Al is het nog zo door de nevels en de schaduwen heen. Kennen. Want dat is nodig. Buiten de Heere Jezus en zijn volbrachte werk is geen leven, maar ondergang, een eeuwig zielsverderf. En daarom dringt het woord van vanavond, u en mij, jullie ook jongelui, naar de binnenkamer van het gebed. Heere, geef me deze Jezus. Is dat ons gebed al geworden? Geef me deze Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus en zijn volbrachte werk is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, geef dat de vele wonderen die in dit wondervolle kruiswoord liggen opgesloten, mogen schitteren, ook daarin dat u zelf het woord wilt zegenen en de naprediker wilt zijn van wat vanavond in alle gebrek en in alle eenvoud gebracht is. Wil u het zegenen aan onze harten, Heere? Wil u geven dat wij aangemoedigd en opgeroepen zijn om de zaligheid buiten onszelf in hem te zoeken. En wil u geven dat uw kinderen meer en meer leren sterven aan hun werken en leren leunen door het geloof op dat volbrachte werk, dat werk wat vrede aanbrengt, dat werk waarin de beloften verzegeld liggen, dat werk waarin alleen een volkomen voldoening te vinden is. Heere, leer ze op dat werk steunen. O Heere, scheld dan de Satan, die in Christus overwinningswoord overwonnen werd, opdat hij weggenomen worden. Breek harde harten en wil verbroken harten genezen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Maak trotse harten nederig, maak volle harten leeg. Maak arme harten rijk en vervul ootmoedigen met het goede van uw huis. Heere, doe het om dat vrede, om die vrede die door Christus is aangebracht. En om dat volbrachte werk dat door hem als de kroon op zijn lijden en sterven met luide stem aan het vloekhout werd afgekondigd. Heere, denk aan ons. Ga met ons deze week in. Breng ons tijdens de Bijbelkring en ook bij de Goede Vrijdagavonddienst nog weer bijeen om uw woord te overdenken. Geef ook dan uw zegen en gedenk ons in uw genade. Bewaar ons voor de zonde. We smeken het om zijnentwil. Uit genade, terwijl we uw naam dankzeggen voor alle zegeningen. Amen. Psalm 103 vers 6 is onze slotzang. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.